Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onders Podcast. In deze podcast praat ik, Sophie Laurens, met de leukste, ambitieuze makers en artiesten over struggles waar zij tegenaan lopen in het makerschap en de zakelijke kant daarvan.
Heb je een probleem? Bel Sophie meteen. Lukt het even niet? Mail naar Bureau Beat voor al je socials, boekingen, marketingplan. Wil je je fanbase uitbreiden? Luister nu dan de Onders Podcast.
Vandaag is zanger, componist en storyteller Robinson Jouwe bij mij aangeschoven. Robinson heeft in 2023 zijn eerste single Bird of Paradise gereleased en hij speelt zijn gelijknamige voorstelling met muziek en verhalen in de theaters. Robinson is een verhalenverteller puur zang. Dat zal je zo ook wel gaan horen in de podcast. Maar hoe zet je die skill ook in je marketing? Want geloof mij maar, als je dat kan, dan wordt je marketing als maker ineens een stuk leuker en effectiever. Daar gaan Robinson en ik het dus over hebben in deze podcast. Hoi Robinson.
Hallo Sophie.
Wat welkom.
Leuk dat we hier zitten.
Ja, ik vind het superleuk dat je te gast bent.
Ja.
En we gaan het vandaag hebben over, nou eigenlijk een beetje over storytelling. Dus de verhalen die in je zitten en hoe je die overbrengt in je muziek. Maar ook hoe je die overbrengt in je marketing. En dat thema, daar kwam jij mee.
Ja.
Dus vertel.
Ja, nee, ik ben heel blij dat we het hier over gaan hebben.
Ja.
Storytelling. Nou, eigenlijk ben ik dat pas sinds een paar jaar echt gaan omarmen. En ook dat ik er echt wat mee doe. Eigenlijk vroeger, ik speelde jazz. Ik was eigenlijk alleen jazzpianist. Ik was helemaal nog niet aan het zingen. Laat staan, zelf liedjes schrijven. Dus als ik optrad, was ik gewoon voornamelijk gewoon echt jazzstandard aan het spelen.
En dat heb je ook gestudeerd jazz zang, toch?
Ja, ik heb op het conservatorium in Utrecht gestudeerd. Ja, op de jazz en pop afdeling. Zang, inderdaad. Maar ik was nog helemaal niet aan het schrijven zelf. Maar ik weet nog, op een gegeven moment had ik mijn hoofdvakles. Dus dat is gewoon 1-op-1. En met mijn docent Annemarie Maas. We waren een standaard aan het zingen. Ik weet niet eens meer welke. Iets van Nat King Cole. En op een gegeven moment zei ze van, oké, ja, leuk. Maar wat wil jij vertellen? Wat is nou jouw verhaal? En toen ging er iets bij mij, een soort van borrelen van, oh shit, inderdaad. Ja, ik wil mijn eigen verhaal vertellen. Dus toen ben ik zelf gaan schrijven, heel veel. En toen ben ik ook in mijn voorstelling, eigenlijk ben ik opeens hele persoonlijke verhalen gaan vertellen. Waarvan ik vroeger dacht van, dat ga ik nooit met iemand delen, weet je, niet eens met mijn vrienden of zo.
En nu doe je het op een podium.
En nu doe ik het op een podium. En dat is, heeft het gewoon heel erg verrijkt, denk ik. En ik ben daar heel erg blij mee. En ik probeer dat nu nog steeds verder te ontwikkelen.
Want je bent nu afgestudeerd.
Yes, ja, echt een paar weken geleden. Ja. Ja, een paar weken geleden, ja. Het heeft heel lang geduurd, ja.
Maar het is gelukt.
Zeker, ja. En bij mijn afstuderen heb ik eigenlijk die hele voorstelling in elkaar gezet. Dus waar ik nu mee speel.
Mm-hmm.
Nou, ik had mijn eindconcert, dus heel erg gênant, heb ik al 2 jaar geleden gedaan. Maar waarom het zo lang duurde, was omdat er gewoon heel veel, sorry voor mijn taal, maar kutvakken ook op het conservatorium zijn, die eigenlijk helemaal niet creatief zijn en niks met...
Zoals wat? Want ik...
Wat moet je
zeg maar nog doen?
Nou, je moet bijvoorbeeld, weet ik veel, je moet ook een vak professionele communicatie of weet ik veel... Een vak wat software, ja, ik kan daar gewoon niks mee.
Nee.
Dus ja, dat heb ik allemaal voor het einde bewaard. Maar eigenlijk voor mijn eindperformance dacht ik van, oké, I wanna leave with a bang. Of, en toen heb ik echt super persoonlijke verhalen daarin verwerkt. En als ik nu optreed ergens in het theater, dan doe ik dat nog steeds.
Ja, ja. Want ik heb natuurlijk al een beetje in de intro mensen een beetje verteld wat je doet. Mm-hmm. Maar natuurlijk nog niet super inhoudelijk over je voorstelling. Dus misschien kan jij daar wat over vertellen van, wat vertel je allemaal?
Nou ja, ik heb eigenlijk nu...
Geen spoilers te geven, waar je denkt dat mensen moeten komen kijken.
Ik kan wel een beetje de verkorte versie. Maar ik heb eigenlijk, zit er in de voorstelling, 3 echt verhalen.
Mm.
Gewoon die ik helemaal heb uitgedacht. Ik vind het ook altijd belangrijk, ik laat ook altijd ruimte voor... Ik kom natuurlijk vanuit de jazz, dus improvisatie ook gewoon met woord. Ik laat altijd een beetje ruimte voor het moment. En ik weet niet, ik vind het ook leuk om grapjes te maken soms.
Ja.
En dat ik opeens iets vertel wat ik totaal niet had gepland.
Mm-hmm.
Maar echt een soort van het belangrijkste verhaal voor mij in die voorstelling gaat... of heeft heel erg te maken ook waarom ik muziek ben gaan maken. En dit is echt een verhaal waarvan ik dacht, oh, dat ga ik dus nooit vertellen. Want het gaat over dat ik 14 was en ik zat op de middelbare school. En ik was super verlegen en ik was nooit... ik zat op de vrije school. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Maar dat is best wel een crea-bea omgeving. En iedereen kon heel goed tekenen of zingen of bla, bla, bla. En er waren altijd waren er happenings op school. En dan gingen mensen optreden en we deden ook musicals en zo. Maar ik was altijd van, in godsnaam, geef mij geen hoofdrol. Of ik was altijd echt boom nummer 3 of zo. Zonder tekst. Ja. En weet je, dat was ik. Maar ondertussen was ik thuis wel ook echt keihard piano aan het studeren. Maar ik durfde er niet mee naar buiten te treden. Nou, tegelijkertijd was er ook een jongen bij ons op school. En die kon supergoed piano spelen. Klassiek, speelde heel vaak Chopin. Echt prachtig. En dan bij de kerstvieringen, of weet ik veel, bij het open podium, was hij een soort van echt altijd de ster van de show.
Ja.
Dus ik keek heel erg naar hem op. En ik was echt van, oh, ik wil net als hij worden. Ik wil net zo goed worden. En ik was echt een soort betoverd door hem. En ik was natuurlijk zelf heel erg met piano bezig. En toen op een gegeven moment raakten wij aan de praat. In de eerste instantie natuurlijk over piano, want dat was wat we gemeen hadden. En raakten we eigenlijk heel goed bevriend en kregen we eigenlijk een hele hechte band. En op een gegeven moment ging het ook niet alleen over muziek, maar hadden we het over het leven en over, nou ja, ook 14. Je bent jezelf ook aan het ontdekken.
Ja.
En wij trokken best wel naar elkaar toe en toen werd ik eigenlijk gewoon heel erg verliefd op deze jongen. En ik wist echt niet wat me overkwam en ik vond dat zo eng en spannend, maar ook heel erg mooi. Ja, dat was gewoon de eerste keer dat ik verliefd werd.
Ja.
Ja, en ik was natuurlijk al helemaal... Ik vond hem als persoon gewoon zo magisch of zo.
Het klinkt tot nu toe echt als een filmscript. Ik weet niet of het ook zo gaat aflopen, maar... Het klinkt tot nu toe heel romcom-achtig.
Ja, wat was het ook. Het was heel erg mooi, maar op een gegeven moment... dit is 15 jaar geleden of zo. Het was echt, tijden zijn ook best wel veranderd. Op een gegeven moment werden wij gewoon heel erg wel gepest. En... Vooral de jongens uit ons jaar, die waren op een gegeven moment heel erg gemeen naar ons. En want ze zagen natuurlijk dat deze twee gevoelige, creatieve jongens opeens heel erg close werden. En waren van, wat is hier aan de hand? En werden we best wel gewoon echt heel naar... Als we dan in de pauze samen aan het praten waren, dan kreeg hij berichtjes van zijn vrienden, dus haakjes van flikker en wat moet je met die homo? En dat was wel heel naar. Ja. En dat werd steeds erger eigenlijk. Of weet ik veel, ook als we dan tijdens koor naast elkaar zaten, werden er ook dingen naar ons geroepen, scheld worden. En dat heeft ons toen op dat moment eigenlijk uit elkaar gedreven. En vooral, voor hem was dat gewoon eigenlijk niet te doen.
Ook als je zo jong bent.
Precies, want als je zo jong bent, je wil erbij horen en je wil helemaal niet anders zijn.
Nee.
Weet je, dat is heel logisch ook voor die leeftijd. Maar ja, ik weet niet, ik had wel zoiets van, oké, het maakt me niet uit dat iedereen nu ons een kankerflikker noemt. Ik ben gewoon verliefd op jou en ik wil dat kunnen uiten en ik wil dat kunnen ontdekken. Maar ik weet heel erg dat het voelde alsof dat me toen werd afgenomen. Dus we werden echt uit elkaar gedreven. En toen, ons contact verwaterde toen ook. En ik miste hem heel erg. En dat was best wel een heftige periode voor mij. Ook om op deze manier eigenlijk je eerste liefde...
En op zo'n jonge leeftijd al zo dramatisch dat dat dan eindigt eigenlijk.
Ja, precies.
En gewoon ook natuurlijk ook naast dat het eindigt überhaupt de hele... dat jullie gepest werden en dat zo'n nare sfeer hing en zo. Dat is natuurlijk gewoon echt verschrikkelijk.
Ja, en en rond die tijd was ik dus heel erg bezig met piano. En eigenlijk in die periode dat ons contact er niet meer was en dat ik hem heel erg miste. Elk jaar was er dus op de vrije school dus een open podium. En ik durfde daar nooit te spelen, maar ik weet niet. Toen, die periode, ging er iets in mij aan of zo van, oké. Volgens mij is het gewoon nu tijd om jezelf wel te laten zien eindelijk. Van je moet hier gewoon iets mee. En ik zat op pianoles ik heb 8 jaar bij hem gezeten, bij Bert Pelzer in Delft. Dat was echt een soort tweede vader voor mij. En hij begreep mij heel goed en we hadden echt ook dezelfde smaak. En er was toen destijds een liedje wat mij heel erg raakte. En nou, ik denk dat je het misschien wel kent. Oh. Dat was A Case of You van Joni Mitchell.
ik dacht al dat die hier naartoe ging.
Joni, ja. Die moet er toch in voorkomen.
Ja, precies.
Op een of andere manier. Ja. Nou, en dat nummer raakt mij zo erg. En die tekst was gewoon zin voor zin gewoon wat ik op dat moment voelde.
Hmm.
En ik had toen een hele pianoversie, instrumentaal had ik uitgewerkt. En dat nam ik mee naar mijn pianoleraar. En ik ging het spelen. En toen zei hij van, ja, oké, heel erg mooi. Maar misschien moet je... Wil je dit niet ook zingen? Wil je niet echt ook die tekst zingen? En ik dacht van, oh mijn god, ik vind dit al eng genoeg. Ja. Moet ik ook nog dat gaan doen? Maar ik weet niet, hij...
Wat wist je toen dat je kon zingen? Of ja, zeg maar, wist je het ergens zelf stiekem? Ja. Of was je echt helemaal nog in denial? Van dat je
ik
dat
was kon... niet in denial, maar ik, het was niet in vragen dat ik hiermee naar buiten zou treden. Tuurlijk, ik speelde thuis piano en met kerst en zo, maar dan gingen we met z'n allen zingen.
Ja, precies.
Weet je wel? Ja. Maar ik speelde het dan wel. Ik zong dan ook mee en mijn moeder zei wel eens van, oh, je kan goed zingen. Maar ja, ik dacht van, ja, dat is je moeder, ja.
Ja, precies. Ja, weet je wel? Vindt alles leuk wat je doet. Ja.
Maar toen ging ik dat voor Bert spelen en proberen. En die zei van, nee, dit is echt mooi. Dit moet je echt gaan doen. Maar ik vond het natuurlijk doodeng. Mm-hmm. Nou, op een gegeven moment kan je dan opgeven. Ik zie het nog zo voor me, dat er zo'n stukje papier in de gang hing. En dan kon je dan je naam opzetten en met wat je ging doen. Dus ja, iets in mij zei gewoon van, dit is het moment hiervoor. Dus ik heb toen met een potloodje geschreven naar Robinson en A Case of You. Ik ga dit gewoon doen. En ik weet nog heel goed dat open podium, die avond brak toen aan. En dat ik naar de soundcheck ging, mijn allereerste soundcheck ooit. En dat ik achter die, had een hele mooie vleugel daar in de aula, achter de vleugel ging zitten en ging spelen en zingen. Maar dat ik was zo zenuwachtig dat... Mijn handen vielen in slaap, dus ik voelde mijn handen niet. Ik heb dat sindsdien ook nooit meer meegemaakt. Gewoon, ik zag wel dat mijn handen...
Het lijkt me echt heel eng.
Ja, het was zo eng.
Ja.
Ik zag dat mijn handen de piano aanraakten, maar ik voelde ze niet. Dus ik dacht van, nou, dit wordt een ramp.
Ja.
En ik had er heel veel druk ook op gelegd. Ja. Want ik zei tegen mezelf, oké, ik ga dit doen. Maar als dit niks wordt of als iedereen het helemaal ruk vindt, dan ga ik niet verder met zingen. En het was best wel een beladen avond, omdat ja, ik ging dat nummer dus spelen en zingen. Ik wist dat hij in de zaal zou zitten. Ik wist ook dat al die vervelende kinderen die ons eigenlijk uit elkaar hadden gerukt, die zouden ook in de zaal zitten. Dus
vind het nogal wat voor iemand van zo jong ja, dat je dit toen durfde.
Achteraf, ja. Dus ik weet nog dat het echt voelde alsof ik een soort van de halve zaal ook tegen me was of zo. Van,
ja.
Dat zij niet wouden dat het goed zou gaan.
En het is ook niet echt het makkelijkste liedje om te zingen.
Het is ook niet het makkelijkste liedje om te zingen. En bij je eerste optreden, nee. Ja, achteraf denk ik ook van, hoe heb ik dat gedaan?
Ja.
Nou ja, werd ik omgeroepen. Dus ik ging achter die piano zitten. En ja, je voelde gewoon dat... Er zit zo'n stukje tekst in van, nou ja, you're in my blood like holy wine.
Yeah.
You taste so bitter and so sweet, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. En natuurlijk wist iedereen dat ik het voor hem aan het zingen was.
Yeah.
Nou ja, dus ik deed het en het ging echt, ja, het ging echt super goed. En beter dan ik had durven dromen. En toen was er een pauze en toen liep ik naar buiten en toen kwamen echt... mensen op me af in tranen, echt docenten die echt volgens mij voorheen niet eens wisten dat ik bestond. Een wiskundedocent die mij echt, waar ik altijd ruzie mee had. Die ja. kwam echt zo'n grote man met tranen en die gaf me zo'n omhelzing. En het was zo mooi. En ja, ik weet niet, toen was ik van oké, er is hier iets, ja. Er is hier iets goeds gebeurd. Dus echt heel veel mensen kwamen naar me toe en om me te knuffelen. En dat was zo'n mooi moment. En
klinkt nog steeds als een film.
Op het einde, de allerlaatste persoon die naar mij toe kwam. Want ja, eigenlijk de enige persoon waarvan ik echt benieuwd was van... En wat vond je? Toen kwam hij, dus die jongen waar ik verliefd op was, kwam naar me toe. En ik weet nog zo goed dat hij echt mijn hand vastpakt. En dat hij zei van, Robinson, dit is jouw bestemming in het leven. Dit is wat jij moet gaan doen. Dus die avond, dat was zo'n magische avond eigenlijk. En zo'n... ook een beloning voor je zo kwetsbaar op durven te stellen. En echt,
ja.
Echt ik legde echt mijn hart bloot. Ook al was het eigenlijk een onveilige omgeving. En zat daar ook heel veel Het was best wel beladen. Maar uiteindelijk was het zo mooi. Dit verhaal, ik dacht nooit dat ik het zou vertellen aan mensen. Nee. Maar dit is nu echt een soort van...
Nou, here you are.
Ja, precies. Ja. En dit verhaal maakt ook echt de voorstelling. En
ja, dat snap ik.
Echt een soort eikpunt in de show. Dus, maar het heeft echt lang geduurd voordat ik dat durfde te vertellen. En natuurlijk, nu er zoveel tijd overheen is, kan ik het ook vertellen zonder te huilen. Of, ja. Weet je wel, ik heb er nu genoeg afstand ook
van. Ja, precies. Dat moet ook wel, denk ik, om in een voorstelling te steken. Want het is natuurlijk, anders als je zelf heel emotioneel wordt, dan is het natuurlijk voor je publiek, die kan dan helemaal niet meer.
Nee, precies. zeker, en ik wil niet, ik wil ook niet een soort, kijk, heel veel queer mensen hebben, als je ze leert kennen, als je lang genoeg met ze praat, hebben ze bijna elke queer persoon die ik ken, heeft gewoon best wel een heftig verhaal.
Mm-hmm.
En heeft gewoon veel meegemaakt op jonge leeftijd. En voor mij geldt hetzelfde, maar ik wil ook niet een soort, want er speelde nog veel meer op die leeftijd, maar ik wil ook niet dat het trauma dumping wordt of van, ja, ik weet niet, misschien op een gegeven moment ga ik het wel over bepaalde dingen hebben, maar voor nu, dit heeft echt een plekje in mijn voorstelling, maar ook andere verhalen niet. Ja. En dat is oké. En ik wil ook luchtige momenten in mijn voorstelling hebben. Ik eindig altijd met, ik heb één disco nummer en dat is altijd waar ik mij eindig. Want ik wil echt op een high eindigen. En dat vind ik gewoon heel leuk.
Nou, je bent dit echt nu al, je hebt dit zo goed verkocht. Ik wil meteen naar je voorstelling
komen. Oh, nou, hartstikke leuk, ja.
Maar, nee, oprecht. Ja, ik zat echt net te denken van, wauw, dit geeft wel aan hoe goed je een verhaal kan vertellen. Want,
oh, thanks.
Zeg maar zelfs, terwijl ik het hier zo denk ik echt van, je hebt dat zo goed opgebouwd en verteld. Je bent er echt heel goed in.
Nou ja, weet je, ik denk dat alles verbonden is. Dus ook als artiest, maar ik denk ook als mens, gewoon in je leven, dat je verhalen, ook de pijnlijke verhalen, dat je die moet omarmen. En daar, ik denk dat je dan gewoon een mooier leven krijgt en met meer betekenis. En ook als artiest, dan krijg je show ook meer betekenis en meer waarde. En ik denk dat het heel belangrijk is. En dat is, ik ben er nog steeds aan het leren eigenlijk.
Ja, natuurlijk, dat zal waarschijnlijk ook nooit ophouden.
Nee, precies, dat is het mooie ervan. Maar wat ik net zei, ik wil wel altijd op een high eindigen. En dat nummer, Disco Angel, heet dat nummer. Dat is eigenlijk ook een soort ode aan, mijn ode aan de queer community. En vooral de queer community in de jaren 80, 90. Ook toen de ballroom scene eigenlijk ontstond in New York. En disco was daar een heel belangrijk onderdeel van. Maar ja, tegelijkertijd speelde daar ook de HIV en AIDS-epidemie. Die kwam toen. Dus deze, mijn community, we hebben heel veel meegemaakt.
Ja.
Maar daar gaat het nummer ook over. Ik gun ons ook heel veel joy en dansen en lachen en humor. Dus daarom vind ik het belangrijk om altijd, om wel die donkere verhalen te erkennen. En dat daar een plekje voor is. Maar ik gun ons ook gewoon heel veel joy. En daarom vind ik het belangrijk om daarmee te eindigen.
Ja. Wat goed. Ja, het klinkt echt als een geweldige voorstelling. Eerlijk. Nee.
Nou, ik ben altijd, weet je, ik ben hem altijd weer aan het tweaken. En ik probeer steeds meer gewoon een soort die, als een soort van ui die aan het pellen bent, alle laagjes eraf. Ik ben dan nog steeds echt aan het proberen. Ik vertelde ook aan Anne van Damme, die wij allebei kennen. Ik was laatst een liedje aan het schrijven. En op een gegeven moment moest ik zo hard huilen. Niet omdat ik was van, oh, wat is dit een geweldige, mooie melodie of zo. Maar omdat ik merkte van, oké, dit liedje, dit vraagt erom. Om een soort van menselijk. Ik was bezig met de tekst om een soort van mijn menselijkheid nog meer te laten zien. Dus niet met heel veel mooie metaforen en het allemaal heel sierlijk en mooi maken. Maar gewoon echt wat het is.
Ja.
Een soort van hele rauwe, gewoon menselijkheid. En ik denk dat ik dat op die manier misschien nog niet eens heb gedaan in mijn muziek. Dus dat was ook weer, oh, er is nog zoveel, zijn nog zoveel
het
laagjes
nog
achter.
Dieper, ja.
Ja, nee, zeker. Ja, en dat is ook, vind ik, exciting. Dat ik gewoon nog heel veel meer te geven heb eigenlijk.
Ja.
Dan wat ik nu al doe. En natuurlijk nu echt mijn hele hart zit in die voorstelling.
Hmm.
En ik weet niet. Maar dus hij blijft altijd veranderen en het is altijd evolving. En,
het is denk ik ook alleen maar goed, want anders ga je ook vervelen. En ik bedoel, je bent zelf als mens natuurlijk ook continu aan het veranderen.
Zeker.
Dus dat moet ook gewoon natuurlijk meebewegen in wat je maakt. Maar ik ben wel benieuwd. Het is echt heel persoonlijk. En nou ja, zoals we nu allemaal hebben gehoord hier, je kan het zo heel goed vertellen. Maar hoe merk je dat zeg maar werkt met het publiek, zeg maar? Merk je, want ik kan me heel goed voorstellen dat het heel, als mensen jouw voorstelling zien, zeg maar, dat ze daar echt door geraakt zijn en dat heel erg resoneert. Maar ik ben wel benieuwd van, hoe vind je nou voor zoiets dan bijvoorbeeld, lukt het om daar een beetje goede plekken voor te vinden om dat te spelen? En kan je op die manier overbrengen?
Kijk, inderdaad, binnenkort sta ik in Massini.
Ja.
9 februari, vrijdag. Dus kom kijken. Maar het is
in Amsterdam?
In Amsterdam. Het is bijvoorbeeld perfect daarvoor. Of ik denk dat ik mijn beste show van 2023 was bijvoorbeeld in het Korenhuis. Dat was...
Ja.
Ik denk dat dat echt misschien wel mijn beste show ooit was. En dat kwam heel erg ook omdat het publiek was heel aandachtig. En ik was zelf ook heel relaxed die avond. En dat ben ik steeds meer geworden ook naarmate ik natuurlijk ouder word en meer ervaring. En in wat waar we het over hebben, van ik heb die verhalen zo erg omarmd. Dus eigenlijk nu, hoe ik nu op het podium zit in vergelijking met 10 jaar geleden, ik zit daar echt als, zeg ik van mezelf, maar ik zit er zo relaxed.
Ja.
En ik ben echt nu heel ontspannen op het podium. Natuurlijk ben ik van tevoren zenuwachtig, maar ik heb wel zoiets van, ik heb mezelf wel omarmd nu en mijn verhalen.
Ja, je weet gewoon wat je komt brengen.
Precies, ik weet wat ik kom brengen.
Weet wat je kan. Ik bedoel, het is precies. Ook, je hebt een hele opleiding voor gedaan. Je kan zingen, je kan piano spelen, zeg maar daar hoef je ook allemaal niet aan te twijfelen.
Nee, maar ik heb ik heb mezelf en mijn verhalen gewoon volledig omarmd. En dat was, toen ik 14 was, was ik gewoon zo bang en onzeker. En toen moest je me bijna het podium opduwen. Maar nu zit ik daar zo ontspannen.
Nu ben je daar niet meer van af te slaan.
Nee, maar en kijk, bijvoorbeeld, ik stond ook op de Tongtong ver bij het Malieveld.
Ja.
Een paar maanden geleden. Ja, daar ga ik niet.
Echt een mega podium.
Ja, en te gek. Maar dat is gewoon geen plek. Ja, eigenlijk, misschien moet ik het proberen. Maar het is geen plek om echt een verhaal van een kwartier te vertellen. Omdat het is echt een festival.
Ja.
En er is best wel veel geluid ook. Mm-hmm. En,
nee, je hebt niet dezelfde spanningsboog als in het theater.
Nee. Dus ik vind het ook heel leuk. Want ik vind het te gek om daar dat podium op te lopen bij het Malieveld. In een hele supergrote tent. Fantastisch. Maar eigenlijk wat ik het allerleukste vind is inderdaad bijvoorbeeld zo'n avond bij Massini. Nou, volgens mij gaan er misschien 40 mensen in. En dat
ik heb er ook een paar keer gespeeld. Ja, zoiets past er. Ja, 45.
Hoe is het om daar te spelen?
Ja, ik heb daar echt mijn leukste shows ooit gespeeld. Ik vind het echt mega leuk. Want het is dus inderdaad echt heel klein. En er zit dus ook een kroeg onder. Dus je hebt ook gewoon lekker een wijntje en zo.
Ja.
Zeg maar, terwijl je in het publiek zit. Dus het heeft niet dat hele status van het theater. Maar het heeft wel zeg maar echt die oude charme. Het is een beetje zo vergane glorie achter. En het is gewoon heel mooi en leuk. En wij hadden elke keer ook gewoon, dat we daar speelden, heel goed en leuk en betrokken publiek. Wat natuurlijk wel meehelpt.
Ja.
Maar het is echt piep klein. Ja. Ik bedoel, het podium is echt...
Ja.
Nou ja, als ik 3-4 vierkante meter zeg, dan is het denk ik groot.
Ja.
Maar het is echt heel leuk daar.
Ja, precies. Ja, prachtig. Ja, ik heb er heel veel zin in. En eigenlijk vind ik dat de leukste optredens. Ik vind alle optredens leuk. Maar dit soort avonden, inderdaad. Ja. Zo intiem en zo... om daar dan je verhalen te vertellen en je muziek te spelen.
Het is wel heel kwetsbaar weer, want je bent zo letterlijk. Maar misschien is het echt zo dichtbij als wij nu bij elkaar zitten. Ja. Zo dichtbij zit je eerste rij.
Ja, zeker. Ook wel spannend.
Ja.
Ik vind dat de mooiste avonden, inderdaad.
Ja, ik kan me goed voorstellen dat je daar heel goed
tot
je recht komt.
Ja, we gaan het zien. Hoop ik, ja.
Ja, komt vast goed. En je bent ook, want je hebt laatst ook op een soort queer festival gespeeld, toch?
Ja, klopt.
Dat je daar ook misschien een beetje naar op zoek bent, naar juist plekken waar het sowieso ook resoneert.
Ja, dat was ook eigenlijk een van de... Nou, ik was echt van, inderdaad, dit is echt 100% mijn publiek. En gewoon, ik zat in een panel en ik heb ook inderdaad, ik heb een verhaal verteld en ik heb een nummer gespeeld. Maar je voelt inderdaad gewoon aan de energie, dit zijn mensen, inderdaad, de hele zaal was gewoon queer.
Yeah.
Dat was het What You See Festival in Utrecht.
Oh ja.
En je voelt, je kan gewoon voelen dat mensen echt letterlijk je ervaringen begrijpen en ook hebben geleefd.
Ja.
En dat is gewoon wel echt een warm bad. Dat is heel fijn. Ik zeg niet dat elke keer precies dat publiek 100% moet zijn, maar dat was ook een hele aangename ervaring.
Ja.
Inderdaad, dat mensen ook naar je toe komen achteraf, inderdaad, die echt soortgelijke dingen hebben meegemaakt. En dat is gewoon heel erg fijn.
Ja, ik denk echt dat als jij ook, zeg maar, het is een soort van die storytelling gaaf, zeg maar, die je duidelijk hebt, ook echt in zou zetten op social media of zo, en daar echt consistent, dan denk ik dat je echt heel veel van dat soort mensen, zeg maar,
ja, precies,
die op jou lijken, zeg maar, die op je publiek lijken, kan aanspreken. Want ik denk inderdaad echt van, ja, nou ja, dit is zo, eigenlijk een soort van die untold stories of zo.
Ja,
dat is nu natuurlijk zo, en dat is natuurlijk heel goed dat dat zo is.
Ja.
Maar dat komt natuurlijk steeds meer op en het is een soort booming.
Ja.
En nou ja, dat is alleen maar een teken dat het veel te lang niet heeft bestaan natuurlijk.
Precies.
Maar ik denk wel echt van, ja, jou, alles wat jij vertelt en wat jij hebt meegemaakt en wat in jouw voorstelling zit, dat zou denk ik echt bij heel veel mensen aankomen.
Ik hoop het. Hmm. Weet je, ik kreeg ook bij dat What You See festival een vraag uit het publiek van, ik weet niet meer precies wat de vraag was, maar iets in de trant van, wat wil je losmaken bij anderen? En wat wil je dat het met anderen doet? En dat vind ik een mooie vraag, maar ja, misschien is mijn antwoord hierop ook niet echt een populair antwoord, maar eigenlijk als ik er echt over nadenk, deze hele voorstelling en eigenlijk alles wat ik doe met mijn werk is eigenlijk in de eerste instantie om een soort connectie met mezelf te voelen, of eigenlijk om een soort van mezelf beter te leren kennen en begrijpen. En als andere mensen daar wat uithalen, dat is gewoon een prachtige bonus. En dat is, ja, ik...
Je hoeft niet te maken voor de maatschappij, hè?
Nee, precies. En het is, weet je, als mensen iets moois kunnen halen uit mijn verhalen, dan echt toppie.
Ja.
Maar ik denk dat ik het eigenlijk in de eerste instantie echt om iets, ja, om mezelf te vinden of een connectie, dat eigenlijk het beginpunt is. Het is een soort onderzoek.
En ik denk oprecht dat juist doordat dat, zeg maar, je kern is, dat mensen zich daar heel erg aan kunnen relaten. Want uiteindelijk is iedereen natuurlijk met zichzelf bezig.
Mm-hmm. Ja,
ik alle mensen zijn met zichzelf bezig.
Ik hoorde laatst een heel leuk, if you're not gonna be selfish, who you're gonna be? Somebody elfish?
Ja.
Maar die vond ik heel grappig.
Ja, het is wel zo, ja.
Maar, maar ik merk wel sinds ik dat doe eigenlijk, en sinds dat het zo persoonlijk is, dat de reacties heel anders zijn. Na afloop veel emotioneler, veel meer connected daardoor eigenlijk.
Ja.
Dat mensen inderdaad ook een connectie met jou voelen.
Hmm.
En voorheen, voordat ik dit deed, was er gewoon iets meer afstand ook. Of kreeg ik ook mooie reacties.
Ja.
Maar dat was gewoon meer van, ook heel mooi gespeeld en la la la. Maar nu zijn mensen echt geraakt op een ander level. En dat vind ik heel mooi om te zien. En eigenlijk, het is altijd weer een soort van verrassing op een gekke manier voor me als mensen zo naar me toe komen.
Ja.
Want ik denk daar gewoon niet aan van tevoren. Ik, ja.
Nee.
Maar ja, ik weet niet. Ik vind het heel mooi en ik ben gewoon nu echt zo happy op het podium en helemaal content. En dat had ik 15 jaar geleden niet verwacht.
Nee, dat is wel echt heel erg fijn. En ik denk dus echt van, als je dit gewoon eigenlijk letterlijk, wat je dus in je voorstelling doet, die verhalen die je vertelt, het hoeven niet eens dezelfde verhalen te zijn.
Mm-hmm, yeah.
Maar gewoon verhalen die erbij passen.
Yeah.
Of gewoon andere personen. Ik denk juist dat hoe persoonlijker, hoe meer mensen erin herkennen. Yeah. Ook al voelt dat natuurlijk een beetje gek. Want we hebben altijd het idee dat we een soort van de enige zijn met iets. Maar dat is natuurlijk nooit zo.
Nee, maar dat is echt, dat zeg ik ook heel vaak tegen andere mensen. Van, iedereen heeft, als je maar lang genoeg met iemand praat, of als je iemand echt leert kennen, iedereen heeft echt eigenlijk hele mooie verhalen in zich, bij zich, weet ik veel. Maar het is, je moet het zelf zien eerst.
Ja.
En je moet het zelf. Maar dat is echt zo. Iedereen heeft van iemand gehouden ooit. Iedereen.
Ja.
Iedereen heeft die verhalen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk echt dat als jij dat ook in je, echt in je marketing en zo zou uit, dat je daar zoveel mensen mee kan bereiken.
Ja, precies. Dat is iets wat ik nog niet heel veel doe. En ik moet een beetje, ik probeer altijd.
Nou, misschien proberen voor Massini.
Ja, precies, inderdaad.
Want ik denk echt dat dat heel veel gaat opleveren. Want je kan zo goed praten, je kan sowieso ook goed schrijven. Ik weet zeker dat het erin zit. Dus het moet er alleen even uitkomen. Maar ik denk echt dat als je dat, als je dat gaat doen, en natuurlijk heb je niet een soort van overnight succes, dat ineens door je morgen wakker wordt met 10.000 volgers. Dat ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens heel zelden, maar dat is natuurlijk niet wat je moet verwachten.
Ja.
Maar ik denk wel echt van als je dat gaat doen en een beetje vasthoudt, dat ja, dat je wel echt heel veel meer mensen hiermee kan bereiken. Ja. Want ik denk echt dat, heel veel mensen wat jij maakt heel mooi vinden.
Ja, lief, dank je. Ja, nee, dat is altijd mijn ding geweest. Maar het gaat altijd in stapjes. Van ik moet altijd even een soort zetje krijgen. Of dat je echt mezelf zo blootgeven is. Ja, dat is gewoon niet altijd natuurlijk gekomen bij mij. Wel steeds meer.
Ja.
Maar ja, ik weet niet. Ik kom van best wel ver. Inderdaad, wat ik net zei. Van boom nummer 3 naar... Nu deze...
De ster van de show.
Weet je, dus dat is eigenlijk best wel een lange weg die ik heb afgelegd.
Ja.
Als ik er zo naar kijk. Van, oh wow.
Ja.
Ja. Maar ja, zeker. Ik, wat je net allemaal zei. Ja, dat wil ik absoluut meer gaan doen. Ja. En een goede manier daarvoor vinden. Ja.
Nou, misschien kan dit dan je zetje zijn.
Ja,
dan gaan we naar
de
tijd voor actie. Ik ga een heel leuk nieuw programma lanceren dit voorjaar. In Storytelling ga ik je leren hoe je je storytelling skills aanscherpt en hoe je die vervolgens inzet om op een leuke manier te leren verkopen. Zonder als een autoverkoper te klinken, want daar houdt helemaal niemand van en jij als maker zeker niet. Ik ga je leren je volgers om te zetten in fans die daadwerkelijk bij je kopen. En ik ga je vooral leren hoe je een duurzame carrière opbouwt als maker. Ik weet namelijk dat het best lastig kan zijn om te bedenken waar je nog meer geld aan kan verdienen. Naast bijvoorbeeld shows spelen als artiest of originele werken verkopen als kunstenaar. Dat kan veel slimmer, zodat je echt kan gaan leven van wat jij maakt. En dat is toch het ultieme doel voor heel veel makers. De pilotgroep voor Storytelling was binnen 1 dag uitverkocht. Dus ik wil jou, als podcastluisteraar, uitnodigen om alvast op de wachtlijst te komen voor als de early bird deuren opengaan over een paar weken. Je vindt het linkje in de show notes. Ik zou het al weten, want als je op de wachtlijst staat, krijg je straks een extra bonus. Maar die hou ik nog heel eventjes geheim.
Tijd voor actie.
Wat zou je nu meteen kunnen gaan doen om je verhalen nog meer over te brengen?
Nou, ik vertelde net over dat liedje, toch?
Mm-hmm.
Misschien moet ik dat liedje gaan afmaken. Dat hij inderdaad...
Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Doe dat.
Ik ga hem afmaken, want ik heb tegen mezelf gezegd, ik wil die bij Massini gaan spelen.
Nou, nu moet je wel, hè?
Ik moet wel.
Want dit gaan mensen
horen. Ik vind het spannend.
Ja.
Maar ik, dat was ook een van mijn voornemens voor dit jaar, om een soort van, jezelf toestemming geven om al je gevoelens die mag je voelen.
Ja.
Weet je, maar dat vind ik vind dat soms
heel goed voornemen.
Ik vind dat heel spannend soms.
Ja, dat is natuurlijk ook heel spannend.
Weet je, ja. Maar ik ga dat nummer maar eens afmaken. Ja.
Heel goed. En,
ja.
Nou, we gaan het zien, jongens, in Massini. En, en wat kan je meenemen voor in de toekomst? Wat zou je in de toekomst nog kunnen doen om dus nog meer mensen te bereiken met jouw verhalen?
Hele goede vraag. Ik heb ergens ook een soort verlangen om ooit zelf een podcast te beginnen.
Nou, het is zo makkelijk om een podcast te beginnen.
Ja, nee.
Gewoon doen.
Ik weet nog niet precies hoe ik het dan zou invullen. Gewoon, weet je, naast mijn muzikanten bestaan. Maar om inderdaad daar iets mee te doen met inderdaad verhalen.
En, nou, goede vorm om aan meer zichtbaarheid te komen, hoor.
Ja, nee, precies.
Ja.
Nee, ik denk dat het sowieso altijd goed is om je verhaal op verschillende manieren aan de man, aan de vrouw te brengen. Ja, dat doe jij ook. Ja, dat is heel erg goed. Ja.
En je verbindt je natuurlijk ook weer met andere mensen. Als je met mensen gaat praten aan je podcast, dan verspreiden die het ook weer in hun netwerk. Dus het is wat dat betreft ook een hele goede zet als je dat doet met mensen, zeg maar, waarvan je weet van oké, die zitten in mijn ideale publiek. Ja. Die ga ik interviewen.
Ja.
En
ja.
Die spreekt dan ook weer mensen aan
die
op die persoon lijken.
Ja, precies. Ja. Nee, ik zit daar al een tijdje aan te denken. Ja. Dus ik 2024, ik denk dat het wel dit jaar gaat gebeuren.
Leuk.
Ja. Ja.
Nou, ik heb nu al zin om het te gaan luisteren.
Ja, ja.
Wat goed. Nou, Robinson, dankjewel.
Jij heel erg bedankt. Ik vind het echt leuk dat we dit hebben gedaan.
Ik vond het ook heel erg leuk dat je te gast was.
Dankjewel. Ja.
Ben je na dit gesprek benieuwd geworden naar meer van Robinson?
Je vindt zijn eerste single op Spotify. Daarnaast kan je me natuurlijk ook volgen op Instagram. @RobinsonJouwe. Ik zet linkjes naar allebei in de show notes. Dat was onze podcast voor deze keer. Vond je dit een leuke aflevering en kan je ook op weg met mijn tips? Vergeet je dan niet te abonneren. Dan verschijnt de volgende aflevering automatisch op je feed. Meer tips? Check mijn gratis minicursus Beat the Algorithm. Je vindt het linkje in de show notes. Oh, en als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat dan vooral. @BureauBeat. Elke week krijg je daar tips die aansluiten op het thema van de podcast. Daar leer je meer dus. Volgende week maandag vind je hier weer een nieuwe aflevering. Tot dan. De On The Spot Podcast.